Nee, de vleesvervangers sta ik totaal niet achter. Zoals ik al zei, zo natuurlijk mogelijk het liefst eten. Vleesvervangers, naast dat ze heel hoog in koolhydraten kunnen zitten, want heel vaak worden ze of gepaneerd of wordt er toch wel iets van tarwe aan toegevoegd. Dus heel vaak zitten ze al hoger in koolhydraten. Maar ja, daarnaast worden er ook zoveel additieven aan toegevoegd dat het gewoon, het zit soms zo bomvol met ingrediënten.
Ja.
En daar wil je gewoon niet aan beginnen.
Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. We doen het vandaag iets anders, want deze opname is online. Helene, jij zit op Curaçao, dus het was niet zo makkelijk om dit in Nederland te doen. Gaat nog wel een moment komen dat we elkaar gewoon in Nederland zien natuurlijk, maar voor nu eventjes online. Wil je je voorstellen, wie ben je?
Nou, ik ben Helene. Zoals je zei, woon ik momenteel op Curaçao. Ik heb 8 jaar in Nederland gewoond, daar heb ik gestudeerd en gewerkt. Maar oorspronkelijk ben ik van Curaçao, dus mijn hart bleef wel eigenlijk op Curaçao, dus ben ik ook teruggekeerd. En nu al 5 jaar heb ik mijn eigen praktijk op Curaçao. Ik werk in de eerste lijn zorg en ik zie cliënten met diverse medische aandoeningen. En sinds kort ook, sinds een half jaar, werk ik ook bij de Nourishing State.
Ja, en je vertelt dus ook van oké, ik heb voeding en diëtiek dan dus in Nederland gedaan. Hoe kwam dat tot stand? Hoe kwam jouw interesse in voeding en leefstijl? Hoe ging dat?
Eigenlijk al heel jong, sinds mijn 12e eigenlijk, was ik al bezig met voeding. Ik kom ook van een hele gezonde familie. Mijn vader was altijd bezig met sporten, met mountainbiken, zwemmen, hardlopen. Dus hij nam me daar ook altijd mee in. Daarnaast aten we thuis heel erg gezond. En vanaf heel jong heeft mijn vader me ingeschreven bij een tijdschrift van gezondheid. En dat las ik dus elke maand. En eigenlijk vanaf daar is vanaf echt een hele jonge leeftijd ben ik me er heel erg in gaan verdiepen. Vond ik het heel interessant. En vanaf mijn 15e wist ik al van ja, ik wil voeding en diëtetiek gaan studeren. Dus dat ben ik toen gaan doen in Den Haag, in Nederland.
Ja, en nou ja, deze podcastaflevering willen we het specifiek gaan hebben over vegetarisch en koolhydraatarm. Omdat mensen ook vaak het idee hebben van ja, als je koolhydraatarm eet, dan zal het wel heel veel vlees zijn en heel veel dierlijk. Nou, jij eet koolhydraatarm en vegetarisch gecombineerd. Wat zijn een beetje de misvattingen die daarover ontstaan? Ik noemde er dus al twee, maar merk jij ook echt in de praktijk dat mensen het idee hebben van oh, dat is lastig om te combineren?
Ja, ze vinden het inderdaad, ze vragen überhaupt of het überhaupt mogelijk is, koolhydraatarm en vegetarisch. Omdat als jij plantaardige eiwitten eet, dan die plantaardige eiwitten die bevatten heel vaak al wat koolhydraten. Dus ze zitten al hoger in koolhydraten. Dus als je het niet goed doet, dan is het heel moeilijk om koolhydraatarm te eten. Maar het is zeker niet onmogelijk en ook zeker niet onmogelijk om ketogeen te eten. Veganistisch zou ik sowieso afraden, maar zolang je bijvoorbeeld eieren eet of zuivel of vis, dan is het heel makkelijk vol te houden. Heel makkelijk te doen.
Ja, en je zegt ook van veganistisch zou ik afraden. Hoezo dat?
Ja, omdat als je veganistisch eet, dan zoals ik al zei, dan de dierlijke producten zoals zuivel, eieren, vis, die al heel hoog in eiwitten liggen, die krijg je dan niet binnen, maar ook heel hoog zijn in vitamines en mineralen. En daarnaast, als je dan moet concentreren op bijvoorbeeld tofu als eiwitbron of tempeh, dat is dan eigenlijk het enigste wat overblijft.
Yeah.
En bonen zou ik sowieso niet adviseren, omdat die bomvol zitten met koolhydraten. Dus dan kan je al heel moeilijk gevarieerd eten.
Yeah.
Maar als je zo eet, dan zit je waarschijnlijk ook al heel hoger in jouw koolhydraten om voldoende eiwitten binnen te krijgen. Waardoor ketogeen helemaal eigenlijk niet meer mogelijk is.
Ja, ja. Dus de vraag is ook van oké, hoe volwaardig is dat dan natuurlijk ook in zekere zin? Ik denk dat dat ook weer een ander aspect is nog naast het koolhydraatarme. Maar dus de vraag leeft van joh, koolhydraatarm, vegetarisch, kan dat gecombineerd? Nou ja, jij doet het en doet dat dus ook met cliënten in de praktijk. Wat zijn veelgemaakte fouten? Waar zie jij het vaak misgaan?
Ja, vooral in de eiwitten, dat mensen gewoon veel te laag zitten in hun eiwitten. Dat vooral.
Ja, en wat kun je dan merken als je lager zit in je eiwitten? Als iemand nu luistert en denkt, ja, ik eet inderdaad vegetarisch, wil dat het liefst ook koolhydraatarm doen. Wat kun je merken als je lager zit in je eiwitten?
Wat ik vooral merk bij mijn cliënten die laag zitten in de eiwitten, is dat hun al heel snel heel vaak honger hebben. Vaak tussendoor wat eten of toch weer een drang naar zoetigheid krijgen. En dat komt echt gewoon omdat hun maaltijd gewoon niet volwaardig genoeg is. Misschien eten ze wel voldoende groenten bijvoorbeeld. Maar eiwitten zit altijd veel, veel te laag. Dus dat is wel echt één ding dat ik altijd zie terugkomen. Mm-hmm. Dat ze gewoon nooit verzadigd zijn. Of dat je merkt gewoon dat na een paar uur ze weer honger hebben of trek of behoefte naar zoetigheid.
Ja, dat is inderdaad een mooie indicator. Dat als je merkt van oké, ik heb echt meer dan die 3 hoofdmaaltijden nodig. Want anders heb ik gewoon trek. Ja, dan zullen je maaltijden niet volwaardig zijn. En ik zie dat al gewoon bij de reguliere aanpak wat betreft koolhydraatarm. Dus als je wel gewoon vlees en vis eet. Maar inderdaad zeker bij vegetarisch. Omdat dan eigenlijk de focus nog belangrijker is. Dat je dus daadwerkelijk voldoende eiwitten binnenkrijgt. En wat je inderdaad zegt van oké, dat trek is dan een hele duidelijke. En wat ik ook wel hoor. En ik wil daar echt eventjes op inhaken. Dat mensen zeggen van, oh ja, ik eet keto, ik heb haaruitval, maar ja, dat hoort er een beetje bij. Lieve mensen, alsjeblieft niet. Haaruitval is echt een teken van je lichaam dat het gewoon stress ervaart, veel te weinig eiwitten binnenkrijgt en dat is echt niet oké. Dus dat is wel even een hele belangrijke. En dan ben je echt nog wel een stadium verder. Maar dat moet je niet willen. Dus zeker inderdaad die eiwitinname is een belangrijke focus. Wat zijn goede vegetarische eiwitbronnen die ook koolhydraatarm zijn? Omdat je al zei van ja, je hebt ook eiwitbronnen, dus hoger in eiwitten, maar ook hoger en koolhydraten. Wat zijn goede bronnen? Wil je het wel koolhydraatarm houden?
Nou, het is natuurlijk afhankelijk hoe je vegetarisch eet. Sommige mensen eten geen vis, sommige eten geen zuivel. Maar de beste is natuurlijk vis. Als je vis eet als vegetariër. Daar zitten natuurlijk veel eiwitten in, hoog aan eiwitten. Maar ook hoog aan omega-3 vetzuren. Maar als je geen vis eet, dan is bijvoorbeeld tofu en tempeh toch wel een goede optie, ook hoog in eiwitten. Maar ik zou dan wel adviseren om niet te hoog te gaan zitten in tofu of tempeh. Rond de 200 gram, ook weer afhankelijk van je gewicht. Hè? Want iemand die 60 kilo weegt, die heeft een andere behoefte dan iemand die 80 kilo weegt. Mm-hmm. Maar dan zou ik sowieso zeggen om toch wel genoeg eiwitten binnen te krijgen. Als je bijvoorbeeld tofu eet, neem dan rond de 200 gram en neem dan nog een eitje erbij. Dat je dan toch niet te hoog in je koolhydraten gaat zitten. Hetzelfde ook als je bijvoorbeeld yoghurt, volle yoghurt neemt of kwark. Is ook niet echt heel hoog in eiwitten, maar wel weer best hoog in koolhydraten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar 150 gram yoghurt, daar zit al bijna 10 gram koolhydraten in. En als je daar te veel van neemt, ja, dat tikt dan wel weer heel snel aan. Dus dan toch om te zorgen dat je aan voldoende eiwitten komt, dan zou ik wel adviseren om bijvoorbeeld daar iets van eiwitpoeder aan toe te voegen.
Ja. Daar kregen we trouwens ook vragen over. Want we hebben ook even een sticker gedaan op Instagram. Over veganistisch eiwitpoeder dan eigenlijk. Want als jij eiwitpoeder adviseert, überhaupt adviseer je dat dus om ook wel te doen in de praktijk?
Ja, want veel mensen die eten toch wel best wat zuivel en ze lusten hun yoghurt vooral in de ochtend. En om dan toch wel voldoende eiwitten binnen te krijgen, dan zeg ik van joh, of neem 1 of 2 eitjes erbij bij je yoghurt. Maar heel vaak krijgen ze dat in de ochtend niet binnen, of die combinatie. Dus dan is eiwitpoeder wel een goed alternatief om eraan te voegen en dat vinden ze gewoon lekker.
Ja, wat voor eiwitpoeder zou je dan aanraden? Is dat dan ook bij?
Ja, een eiwitpoeder dat eigenlijk zo natuurlijk mogelijk is. Ja, wijpoeder is een goede optie, maar waar je het liefst geen zoetstoffen aan toegevoegd hebt.
Ja, eens. Ja, want zeker ook in sommige gevallen wordt er suiker aan toegevoegd. Of het zijn kunstmatige zoetstoffen die alsnog een effect kunnen hebben op je bloedsuiker. Maar ook gewoon echt vervelend zijn voor je darmflora. Ik merk wel dat als mensen darmklachten hebben, dat ik voorzichtig ben met het adviseren van wij. Omdat het natuurlijk ook wel darmklachten kan triggeren. Ja, en zeker als mensen vragen naar een vegan eiwitpoeder. Ik vind dat een hele lastige. Omdat ik eigenlijk, ja, het zijn geen volwaardige eiwitten. Dus ik vind het lastig om daar echt een goed advies over te geven. Omdat ik het eigenlijk niet een goed product vind. Als ik even heel kort door de bocht ga.
Ja, kijk, natuurlijk, het liefst wil je zo natuurlijk mogelijk eten. Ja. Maar je moet natuurlijk ook luisteren naar de behoeftes van je cliënten. En als ze heel graag een yoghurt eten en daar gewoon echt voldoening aan krijgen. En het niet lukt om een omeletje te eten of eieren te eten, bijvoorbeeld in de ochtend. En dat hoor ik vaker. Ja, dan is dit wel een beter alternatief.
Ja, dus dan wordt het een beetje de balans op maken van oké, wat is dan de beste keuze die je daarin kan maken?
Ja, klopt.
Maar adviseer jij wel eens een vegan eiwitpoeder of eigenlijk niet?
Ja.
Oké, en wat zou je dan doen? Want je hebt natuurlijk iets van, je hebt veel pea protein, wat ik tegenwoordig veel voorbij zie komen. Wat vind jij daarvan?
Ja, op zich vind ik het wel een prima optie. Jij
ja?
Niet?
Nou ja, ik vind het dus een beetje lastig, omdat het gewoon niet een volwaardig eiwit is. Aan de andere kant, juist door het dan wel te combineren met een zuivelbron, is de opname van die eiwitten, dus van die aminozuren, is dan weer beter. Dus ik zou altijd zeggen van oké, mocht je een veganistisch eiwitpoeder willen gebruiken, doe dat dan het liefst wel in combinatie met dus bijvoorbeeld zuivel, of dat je toch iets van een eitje erbij eet. Maar ja, goed, dat zal een vegan natuurlijk niet willen doen. Dus ja, ik vind dat lastig. Maar als je hem wel combineert met dus wel een volledige aminozuurstructuur, dus een dierlijk product, ja, dan is de opname gewoon beter. Dus dat vind ik makkelijker om te adviseren dan om te zeggen van, oh ja, neem je pea protein met wat water. Ja, dan heb je er gewoon niet zoveel aan. Dan is het, vind ik, eigenlijk gewoon zonde van een duur product wat je wel aanschaft.
Ja, nee, dat klopt. En wat je zegt over de aminozuren en de eiwitkwaliteit. Er zijn natuurlijk 20 verschillende aminozuren die we hebben, waarvan 9 essentieel. Mm-hmm. Dus deze kan ons lichaam zelf niet aanmaken en moeten we echt uit de voeding krijgen.
Yeah.
En ja, zoals je zei, het plantaardige eiwitbronnen, die bevatten gewoon niet alle essentiële aminozuren die je lichaam nodig heeft en ook niet in de juiste verhoudingen.
Yeah.
En het is natuurlijk niet noodzakelijk dat je zegt van oké, als ik dan een maaltijd maak, dat ik een stuk tofu neem en dat combineer met wat walnoten en et cetera, zodat ik alle essentiële aminozuren krijg in een maaltijd. Dat is niet noodzakelijk, maar zolang je gewoon gevarieerd eet met verschillende eiwitrijke voedingsmiddelen gedurende de dag, is het ook voldoende om alle essentiële aminozuren binnen te krijgen.
Ja, dus het is niet eens zozeer dat het bij iedere maaltijd hoeft te zitten, maar dat het veel meer gaat dus om ongeveer de dag die je eet.
Ja, klopt.
Ja,
klopt.
Dus dat is meteen dan denk ik, oh ja.
Ja, en als je bijvoorbeeld kijkt naar als iemand veganistisch eet, dan zou ik zeker zeggen om 30% hoger te gaan zitten in je eiwitbehoefte in verband met de eiwitkwaliteit. Als je vegetarisch eet, dus als je daar ook vis en zuivel en eieren eet, dan hoeft het niet zo hoog te zijn. Maar je gaat er maar zeker van uit dat je minimaal 1,5 gram per kilogram lichaamsgewicht tot 2,5 gram per kilogram in moet nemen om aan voldoende eiwitten te komen als je dus vegetarisch eet. En je
als je vegetarisch eet of veganistisch?
Veganistisch en vegetarisch. Dus ik zou als je vegetarisch eet rond de 1,5 zitten.
Ja.
Maar als je meer richting veganistische kant zit, dan wel rond de 2 gram per kilogram lichaamsgewicht of 2,5 zelfs.
Ja, en zeker als je dus ook veel sport, dan wil je eigenlijk dus echt wel richting die 2,5 gaan zitten. Ja,
ja, dus factoren zoals fysieke activiteit inderdaad en of je misschien meer spiermassa wilt aanmaken. Je leeftijd heeft natuurlijk er ook invloed op, je geslacht. Dus dat speelt natuurlijk ook een rol.
Ja, duidelijk. Dus dan is het ook meteen een concreet advies van joh, de eiwitbronnen die je neemt, zorg dus ook voor voldoende variatie. Juist als het ook wat veganistische of dus ja, niet dierlijke plantaardige eiwitbronnen zijn, dan wil je dus zeker daarin ook variëren met je andere maaltijden, zodat je eigenlijk gewoon zoveel mogelijk die essentiële aminozuren binnenkrijgt.
Ja, klopt. En natuurlijk is het niet de bedoeling om elke dag via een app bijvoorbeeld te gaan tellen of je wel voldoende
Nee,
binnenkrijgt, alle
eens.
essentiële aminozuren, want dan ben je daar constant mee bezig. Maar als je bijvoorbeeld gemiddeld kijkt, dan moet je rond de 30 gram eiwit per maaltijd eten, of iets meer. En ja, sowieso adviseer ik men om wel vanaf het begin eerst te kijken van oké, hoe ziet het er nou uit als je bijvoorbeeld 200 gram tofu
Ja.
eet? Hoe ziet het eruit als je bijvoorbeeld 150 gram yoghurt eet? Dat ze dan tenminste daarbij een indicatie hebben van oké, dit
Ja.
zijn de porties dat ik moet nemen. En daarna, ja, dan weet je het al en dan hoef je niet daar rekening mee te houden. Maar heel vaak weten mensen niet eens van hoeveel eiwitten ze nodig hebben en hoe het eruit ziet, wat nou
Ja.
voldoende is.
Ja, dus dat je inderdaad ook een beetje een beeld krijgt van ja, hoe ziet mijn bord eruit om inderdaad dus voldoende binnen te krijgen.
Ja,
Ja,
klopt.
top. Hey, wat vind je van vleesvervangers? Ik zie je een beetje lichtelijk. Nou ja, zucht is overdreven, maar vertel, brand los.
Nee, de vleesvervanger sta ik totaal niet achter, zoals ik al zei, zo natuurlijk mogelijk het liefst eten. Vleesvervangers, naast dat ze heel hoog in koolhydraten kunnen zitten, want heel vaak worden ze of gepaneerd of wordt
Ja.
er toch wel iets van tarwe aan toegevoegd. Dus heel vaak zitten ze al hoger in koolhydraten. Maar ja, daarnaast worden er ook zoveel additieven aan toegevoegd dat het gewoon, het zit soms zo bomvol met ingrediënten.
Ja.
En daar wil je gewoon niet aan beginnen.
Nee, eens. Nee, als je het vergelijkt, gewoon een stukje vlees of vis, of dus inderdaad tofu, tempeh, gewoon een natuurlijk product ten opzichte van bijvoorbeeld een of andere vegetarisch of vegan burger. Ja, de ingrediëntenlijst is echt ellenlang. En zeker als je kijkt, wat jij inderdaad ook al zegt, vaak tarwe eraan toegevoegd, vaak extra gluten, dus ook weer juist een trigger voor ontstekingen. Vaak bewerkte oliën, weer een trigger voor ontstekingen. Soms zelfs suiker wat eraan wordt toegevoegd. Ja, het is gewoon echt ellende. Dus nee, sluit ik me helemaal bij aan dat ja, je wilt er eigenlijk gewoon ver vandaan blijven. En als je ook kijkt naar het kostenaspect, dat krijgen we ook wel eens terug van ja, gezond eten, koolhydraatarm, dat kan ook wel kostbaar zijn. Maar zodra je naar de vervangers gaat kijken, dan wordt het inderdaad een duurder verhaal. Terwijl het als je gewoon meer focust op eigenlijk de voedingsproducten zonder ingrediëntenlijst, waarvan je gewoon meteen ziet, joh, dit is het product, ja, dan valt dat wel mee. Dus ik denk dat daar ook meteen een goede in zit. Van heb nou niet het idee van, oh, ik eet vegetarisch, wil het koolhydraatarm doen, ik moet meteen naar vervangers grijpen. Maar kijk veel meer van, oké, wat is onbewerkte voeding die mijn overgrootoma ook zou herkennen, want die weet echt niet wat een vegetarische burger is. Hij heeft geen idee. Dus als je dat op die manier insteekt, dat is ja, en qua gezondheid natuurlijk veel beter, maar ook voor je portemonnee uiteindelijk slim om te doen.
Ja, zeker. Ja.
Hey, wat is belangrijk voor vegetariërs om rekening mee te houden, zeker wat betreft vitamine en mineralen?
Nou ja, als je echt heel goed let dat je gevarieerd eet, dan in principe de enige vitamine waar je echt op moet letten is B12. Want B12 zit eigenlijk alleen maar in dierlijke producten, zoals vlees, vis, eieren. Dus dan moet je daar zeker op letten. Ik zou sowieso ook adviseren, als je al een hele lange tijd vegetarisch eet of veganistisch, om je B12 om de zoveel tijd te controleren.
Ja,
Zeker niet
eens.
als je suppleert. Maar als je vegetarisch eet, dan zou ik sowieso aanraden, neem gewoon B12 suppletie, want het kan geen kwaad. En je wilt liever dat je niet te laag gaat zitten.
Ja. Vooral ook wat verraderlijk is natuurlijk met B12. B12 heeft te maken met je neurologische functie. Ja, je merkt een tekort pas vaak als het al te laat is, of in ieder geval aan de late kant. Dus wat je zegt, je wil inderdaad het en monitoren, maar zeker als je weet van oké, ik eet vegetarisch en eet ook echt gewoon weinig dierlijke producten daarnaast. Ja, heel slim om B12 inderdaad te suppleren.
Ja, en daarnaast moet je natuurlijk ook wel opletten op ijzer en omega-3, zeker als je geen vis eet. Met ijzer is het, ja, bij vegetarisch, die lopen toch wel, of veganisten, die lopen ook wel vaak een verhoogd risico op ijzertekort. Mm-hmm. Omdat plantaardige bronnen van ijzer minder goed worden geabsorbeerd dan dierlijke bronnen.
Ja.
En er zijn namelijk twee soorten ijzer. Je hebt heemijzer, dat komt vooral voor in dierlijke producten. En je hebt het non-heemijzer. En dit krijg je dus voornamelijk in plantaardige producten. Mm-hmm. En non-heemijzer wordt minder efficiënt geabsorbeerd door het lichaam dan heemijzer. Dus ook al zou je bijvoorbeeld heel veel plantaardige producten eten die rijker zijn aan ijzer, ja, moet je er gewoon zorgen dat je er voldoende van neemt. Want de absorptie is gewoon heel slecht ervan. Of veel minder dan dierlijke producten.
Ja. Ja, dus ook weer een grotere hoeveelheid. En als ik het goed zeg, ook goed om vitamine C eraan toe te voegen, toch?
Klopt, ja.
Dus als je bijvoorbeeld spinazie eet, ja, de spinazie met wat citroensap eroverheen, dan bevordert de vitamine C de opname van dus het non-heemijzer.
Ja, of met paprika bijvoorbeeld, combinatie, ja, dus ook hoog in vitamine C, ja.
Ja, goed. Dus dat is ook even een belangrijke praktische tip. Omega 3 noemde je even kort, zeker als je dus geen vis eet. Op wat voor manieren, want je hebt natuurlijk nu tegenwoordig ook algenolie, algensuppletie. Hoe denk je daarover?
Ja, in principe vind ik het wel een goede optie als alternatief om te nemen. Zeker als je geen vis eet. Zeker ook als je bijvoorbeeld hoger in je als je ontstekingen hebt in je lichaam. Ja. Dan zou ik echt wel aanraden om omega 3 te nemen. Ook al is het van algeolie. Om die ontstekingen hopelijk wat naar beneden te halen.
Mm-hmm. Zijn er andere vitamines en mineralen wat belangrijk is om rekening mee te houden?
Ja, calcium zou je eventueel ook rekening mee kunnen houden als je bijvoorbeeld geen zuivel eet. Natuurlijk een zuivelkaas, daar zit heel veel calcium in. Maar again, als je gewoon zorgt dat je calcium uit andere producten krijgt, of als je bijvoorbeeld een havermelk drinkt bijvoorbeeld waar calcium en B12 en zo is aan toegevoegd. Op die manier kan je het ook binnenkrijgen. En we hadden het net over, ja, het moet natuurlijk zo natuurlijk mogelijk zijn. Maar ja, wat valt eigenlijk onder natuurlijk zo natuurlijk mogelijk? Want als je ook havermelk bijvoorbeeld neemt en een van de enigste ingrediënten dat erin zit is extra B12, extra calcium of extra ijzer. Als je het bij name ook suppleert, dan komt het toch wel op hetzelfde neer.
Ja.
Dus in principe kan het toch ook wel op die manier.
Ja, dus je zou zeggen, als je voor plantaardige melken kiest, waar dat aan is toegevoegd, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Of dan is dat juist ook alleen maar slim, zeker dus ook met calcium.
Ja, zeker. En natuurlijk kan je ook calcium uit plantaardige producten krijgen, maar dan moet je wel zorgen dat je daar goed op let, dat je er meer van krijgt.
Ja, want welke producten bevatten calcium? Plantaardig.
Ja, bijvoorbeeld noten, bladgroentes, daar zit het ook vooral in.
Ja, en dat, zeker de groene bladgroentes is dan ook weer natuurlijk een combinatie van ijzer. Dus dat is sowieso slim om, wanneer je vegetarisch bent, denk ik, meer te gaan toevoegen, hè?
Ja, klopt.
Top. Hey, we kregen ook wat vragen van, ja, hoe ziet een dag er dan uit? Hoe eet je dan als je koolhydraatarm en vegetarisch combineert? Kun je ons een beetje een idee geven van een paar ontbijtjes, lunch en avondmaaltijden?
Een goed ontbijt zou bijvoorbeeld zijn een omelet van 3 eieren. Dan zorg je in ieder geval voor dat je op die manier voldoende eiwitten binnenkrijgt. Ik neem altijd 4 eieren. En dan kan je er iets van groente bij doen. Bakken in bijvoorbeeld olijfolie of in ghee. Of je kan eventueel nog wat avocado erbij doen. Dus dat is een goede optie als ontbijt. Zoals eerder besproken, ja, als je echt van zuivel houdt in de ochtend, dan zou je dat ook kunnen doen, een bakje yoghurt. Je zou ook eventueel wat noten erbij kunnen doen, wat zaadjes, chiazaad, lijnzaad. En dan voor de lunch, een goede optie is bijvoorbeeld een salade. Daar kan je tofu aan toevoegen of tempeh of vis of ook weer eieren. Als je niet zo bent van zo vaak eieren eten, dan zou ik het maar bij tofu of tempeh houden. Heel vaak willen mensen toch wel wat meer variatie en niet steeds hetzelfde hoeven te eten. En natuurlijk ook weer denken dat je voldoende vetten toevoegt. Dus ook weer een bron van avocado Of een lekkere dressing op basis van olijfolie bijvoorbeeld. Of met kaas toegevoegd. En dan voor de avond zou je ook eventueel weer iets van tempeh of tofu of vis kunnen gebruiken. En ja, dan kan je het zo breed maken voor wat je erbij zou willen doen. Je kan bijvoorbeeld broccoli-rijst ook gebruiken als je een rijstalternatief wilt.
Ja, zeker ook lekker met de tempeh of de tofu. En dan een soort van pindasaus daarbij maken. Dat is natuurlijk lekker.
Ja, zeker. En ja, je moet natuurlijk ook wel je tofu en tempeh lekker kunnen marineren. Ja. Want anders smaakt het nergens naar. Dat is heel belangrijk.
Ja, er staat ook een recept op de website. Dus dat is even goed. Ja. Mocht je luisteren en denken, hey, hoe marineer ik dat lekker? Even naar de nursingstate.com. Recepten kun je daar vinden.
Ja, dat zou ik echt aanraden. Want anders is het... Ja, dan hou je het waarschijnlijk niet lang vol als je
steeds... Je moet wel een beetje de slingers erop hangen daarmee.
Ja. Ja. Dus ja, weer een bron van bijvoorbeeld tofu of tempeh. Of als je zegt van ja, eieren lust je ook in de avond. Dan kan je er weer 3 eitjes bij doen. Of je kan groenten lekker wokken. Of in kokosroom een soort curry maken. Dat kan ook. Dus ja, je kan eigenlijk best wel heel veel lekkere combinaties verzinnen. Mm. Eigenlijk hoe je normaal zou koken, maar dan zonder je koolhydraten.
Ja, ja. Vind jij het zelf lastig? Want jij at langer vegetarisch dan koolhydraatarm volgens mij. Hoe vond jij zelf die overgangsfase?
Ik vond het zeker niet lastig. Mm. Alleen wat ik wel lastig vond is... vooral als je natuurlijk uitgaat of naar je familie. En ik vaak eigenlijk bij mijn ouders. En die houden daar natuurlijk niet rekening mee. Dus dan moet je wel zorgen dat er voldoende groente is. En voldoende eiwitten zijn. Dat je wel genoeg voelt. En daar wordt niet altijd rekening mee gehouden. Ik moet wel zeggen dat ik niet altijd super koolhydraatarm eet. Maar ik zorg er wel voor dat ik altijd de combinaties heb. Dus als ik iets van koolhydraten eet, dat ik wel voldoende goede vetten erbij heb. En voldoende eiwitten erbij heb. Dat mijn bloedsuikerspiegel wel stabiel blijft. Ja. Dus daar zorg ik wel altijd voor.
Ja, dat is natuurlijk ook een mooi om mee te eindigen. Kijk, er is niet één manier om koolhydraatarm te eten. Net als dat er niet één manier is om vegetarisch te eten. En je wil juist, en wat we natuurlijk ook met de begeleiding doen, kijken van oké, wat is nou het meest optimale voor mij? Want ja, je noemt al snel iets koolhydraatarm onder de 150 gram. Dus dat is ongeveer de helft van wat de gemiddelde Nederlander binnenkrijgt. Dus dat betekent ook niet dat je geen koolhydraten meer kan eten. Maar wat jij inderdaad zegt, ja, die combinaties zijn ontzettend belangrijk. Dat je weet van oké, wat is het effect op mijn bloedsuiker? Hoe zorg ik ervoor? Ik noem het dan vaak dat je je koolhydraten een jasje aangeeft. Laat ze lekker warm naar buiten gaan. Of vetten en eiwitten eraan toevoegen. Dat is wat je uiteindelijk wil doen. En dan kom je er vanzelf achter van oké, wat is de meest optimale hoeveelheid koolhydraten voor mij? Maar het is niet zo dat er één manier is om dat te doen. Dus mooi om daarmee af te sluiten.
Ja, en ik wil ook niet te veel in restricties gaan zetten. Mm. Ik kijk echt gewoon van waar voel ik me goed bij. Wat werkt voor mij? Ik heb niet echt bepaalde klachten dat ik zeg van oh ja, ik moet echt heel laag in mijn koolhydraten gaan zitten of dat ik een verhoogde bloedsuiker heb of kamp met extreme energiedips, dat ik zeg van ik moet het echt op deze manier aanpakken en heel laag in mijn koolhydraten zetten. Nee, ik kijk gewoon wat werkt voor mij, waar heeft mijn lichaam behoefte naar, en ook al eet ik wat hoger in koolhydraten, werkt dat ook gewoon prima voor mij. Dus vooral kijken van wie heb je voor je en wat zijn de klachten en wat zijn de doelen die ze willen bereiken.
Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydraatarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog maar mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.